In het schooljaar 2022-23 bestaat het Titus Brandsma Lyceum in Os 100 jaar. In deze 20-delige podcastserie wordt uitgebreid teruggeblikt op een eeuw TBL. Met mensen die in deze periode deze bijzondere school mede kleur hebben gegeven. Uw vaste gast hier is oud-leerling Jos de Lauw. Hij spreekt in deze aflevering met Frans Bruna.
In het kader van 100 jaar Titus Brandsma Lyceum ga ik in gesprek met Frans Bruna, onder andere oud-docent en oud-conrector. Welkom, meneer Bruna, maar ik mag Frans zeggen, hebben we net afgesproken en we mogen elkaar tutoyeren.
Graag.
Ik ga dat proberen. U komt hier nog graag en regelmatig, weet ik.
Ja. Ja.
Want?
Nou, ik heb er allerlei redenen voor, maar ik heb natuurlijk, ik ben in 66 hier gekomen als leraar. Toen was het nog een betrekkelijk kleine school. En ik heb helemaal meegemaakt hoe de school uitgroeide tot een grote school met allerlei ups en downs, dat wel. En dat blijf je bezighouden. En dat geldt niet alleen voor mij, dat merk ik aan veel oud-docenten, dat die zeer geïnteresseerd blijven in hoe het de school in de toekomst vergaan is, in de toekomst na hun.
Mm-hmm. Daar komen we straks zeker nog op terug, lijkt me. Waar denkt u vooral aan als je hier weer binnenloopt, als je hier weer bent?
Nou, twee dingen. Het is heel vertrouwd. Het gebouw is vreselijk opgeknapt. Echt heel bijzonder. In zo'n 2003, dacht ik. En dat was ook hard nodig. En bovendien denk ik eraan, want ik volg het personeelsblad tot op heden, hoe de sfeer en de manier van werken erop vooruit gegaan is de laatste 20 jaar. Ja. Dat meen ik echt. En dat is een reden om je erbij betrokken te blijven voelen.
U wilt dat ook meemaken en zien hoe die school zich ontwikkelt?
Ja.
Je bent erg geïnteresseerd in de historie van de school, van onder andere het Hooghuis, maar zeker die van het Titus Brandsma Lyceum. Die heb je ook een paar keer gepubliceerd, beschreven. Welke periode staat u het meest bij als u terugdenkt aan je tijd hier op het Titus Brandsma Lyceum?
Nou, dat is een moeilijke vraag. Maar de periode vanaf 1974, toen ik conrector werd, in de 10 jaar die toen volgde, dat was wel het meest innerverende.
Mm-hmm. Wat maakt het zo innerverend?
Nou, intussen was niet alleen het onderwijs en de wereld veranderd na de meirellen van 1968 in Parijs. Maar in Os was intussen ook al een jaar of wat een jeugd-SP opgericht. Daar zaten nogal wat leerlingen in die zeer actief waren. Die binnen een paar jaar lang een blaadje aan de poort uitdeelden. Ze wisten wel dat ze niet op het terrein moesten komen, dan moesten ze iets vragen. Ja. En daar waren nogal wat leerlingen bij die erg veel hersens hadden. Zoveel hersens dat ze zich konden permitteren om hun aandacht te besteden aan andere zaken. Want ze slaagden toch wel voor een eindexamen. Ik weet niet of ze dat toen zo dachten, maar het was wel zo. En dat wil zeggen dat die wisten hoe ze een school moesten veranderen.
De democratisering,
ja, ja,
kwam om de hoek kijken.
Ja, ja. Binnen een paar jaar kwamen er van die verzoeken. Als wij willen een stencilmachine die in de hal voor iedereen beschikbaar is, stencilmachine,
ja. Ja,
waarna ze aan een zeer populaire leraar Paul Offermans vroegen of de school daar iets tegen kon doen. En die zei, het is jammer jongens, maar in een besloten gezelschap bepaalt de directie dat en jullie niet. Dat was een teleurstelling, maar...
Want ze dachten dat Paul Offermans daar wel aan mee zou denken en werken.
Natuurlijk dacht hij dat, maar die was nuchter genoeg om te zeggen, dat niet, maar verder ga je maar door. En intussen hadden we natuurlijk toch ja, meer contact met leerlingen in allerlei organisaties dan het tevoren het geval was. Dus wat dat betreft vind ik dat ze wel wat tevreden konden zijn. Ze zouden waarschijnlijk zelf zeggen dat ze iets minder ontevreden waren. Mm. Want ze waren nog steeds niet het centrum van de school. En dat was ook niet zo.
En dat willen ze graag. Maar het was voor u een innoverende periode. Daar wil ik straks nog zeker op terugkomen. Eerst even terug. Ook qua chronologie een beetje betreft. Ja. De jonge Frans Bruna, wat voor manneke was dat?
Ik was een bedaarde leerling op een vrij kleine school. Het gymnasium toen nog, Augustinianum in Eindhoven. Met goede cijfers. Het trad niet op de voorgrond. Het was overigens ook niet zo makkelijk. Want in die school zaten ook een aantal internen. Die later, noem eens wat, minister zijn geworden. Van Acht, Gruiters, dat soort volk. Ja? En die domineerden. Nou, ik niet.
Mm-hmm.
En na het gymnasium dacht ik, je kon toen nog bedenken in de zomervakantie na je eindexamen wat je ging studeren. Dat is tegenwoordig wel iets anders. Toen ik ben leraar geworden. Mijn vader was het ook.
Dus genetisch kon het sowieso?
Ja, die gaf overigens les in natuurkunde en sterrenkunde. En ik zat mijn huiswerk altijd te maken aan dezelfde tafel waar hij zat te corrigeren. Dus ik was er voor mijn gevoel een beetje goed in betrokken. Ik ging klassieke talen studeren in Utrecht, niet in Nijmegen. Wat toen nog eigenlijk in het zuiden van het land wel een beetje de gewoonte was.
Maar daar ging Van Acht wel heen, denk ik, of niet?
Van Acht,
voor zijn vervolgstudie.
Ja, die was al veel eerder weg.
Ja, die is ouder.
Ja, dat weet ik gewoon niet.
Ja.
Ik denk het wel.
Ja.
Maar,
jullie woonden ook in Eindhoven?
Ja, op dat moment wel. Ja. En in Utrecht, dat was toevallig ook de stad waar mijn vader vandaan kwam. En waar mijn zoon nou nog woont. Dus, en waar ik mijn vrouw op leren kennen, want die kwam uit Utrecht. Ja. Dus die kende ik van de studentenvereniging Veritas. En toen ik een baan nodig had, toen ging ik informeren bij de inspecteur waar banen klassieke talen te krijgen waren. Nou, zeiden ze in Arnhem, in Tiel en in Os. En in Os hebben ze er zelfs twee nodig. Nou, dat ben ik dus binnen een kwartier ben ik daar toen aangenomen door Pater Rector. Hij was blij erover dat er ook iemand kwam.
Pater Tieken nog?
Pater Tieken, ja. En daar ben ik dus nooit mee weggegaan.
Waarom koos je voor klassieke talen? Had dat een speciale reden?
Dat, zoals dat vaak gaat, dat ligt aan een leraar. En een van de leraren, de leraar Grieks, die vond ik zeer inspirerend. En dat is het gebleven. Hij kwam me na een paar jaar nog wel eens tegen. En hij was toen intussen rector geworden ergens. En hij zei, heb je een serieuze baan? Anders kun je bij mij wel komen. Ik zei, nee, dat zit wel goed, dacht ik. En dat is gebleken.
Je startte hier in 1966. Jonge docent nog. Als je terugkijkt, wat voor docent was je?
Ik was iemand die, denk ik, alleen op het gymnasium kon, naar mijn zin kon hebben. Want als een klas geen interesse had in een vak, dan kon ik ook niks. En als dat wel zo was, en dat is op het gymnasium bijna altijd, niet altijd, toch het geval. Dan kan ik ze ook de aardigheid bijbrengen van het vak.
Had u ook dat talent bij uzelf of moest je daar hard voor werken?
Nou, ik was denk ik niet automatisch een goede docent. Maar ja, dankzij het juiste vak ging dat in het algemeen prima. Niet altijd. Het eerste paar jaar was het wel een beetje zoeken. Ja. Zoals dat dan gaat.
Jullie gingen in Os wonen, veronderstel ik.
Ja.
Je vrouw ging biologie hier geven, vrij snel daarna.
Die gaf al een jaar of wat biologie in Boksel, op de MMS. En die is toen overgestapt naar TBL.
Dan is het zo'n docenten-echtpaar. Konden jullie thuis en school enigszins scheiden?
Nou, dat weet ik niet. Dat betwijfel ik. Ja, en het is natuurlijk nog erger, want onze drie zonen hebben hier ook 6 jaar gezeten.
Kijk. Ja.
En dat wil zeggen dat, en zo gaat dat met jongelui, wat er overdag op school gebeurd is, dat hoor je aan de eettafel onbekommerd. Ondanks het feit dat er een correct ernaast zit.
Ging dat? Want dan hoor je ook verhalen van collega's die florissant kunnen zijn, maar soms ook iets minder. Hoe ging je daarmee om?
Nou, dat wist ik al lang natuurlijk. Wanneer het collega's waren die problemen hadden, dan had ik die jong daar niet voor nodig. Alleen had ik weer eens een voorbeeld.
Ja. U wordt al vrij snel conrector, ook nog vrij jong, in 1974. In een jonge directie, Toon Jagers, die in 1968 begon, dacht ik. Ja,
als rector.
Als rector.
Ja.
Eerst leerling, docent, toen rector. Jonge rector, jongste rector van Nederland toen. Jullie hadden een jong, tegenwoordig heet dat managementteam, een jonge directie.
Nou ja, ik was 6 jaar jonger dan Toon Jagers, Jo Kromvoets.
Ja.
En de andere twee correctoren waren nog een stukje ouder. Dus ik voelde mij ook echt jong mens ertussen. Maar ik was in die tijd toch al eigenwijs genoeg om ook mijn eigen mening te hebben. Want want dat is een ander verhaal. Zo rond 1970, 71, toen 70, ja. Toen stuurde het schoolbestuur een brief dat ze een derde conrector gingen benoemen. Nou, dat lag voor de hand. Dat was Jo Kromvoets, die was al brugklasleider. En een vierde. En dat was een verrassing. En daar is nogal wat commentaar van het lerarenkorps op gekomen. Het is ook doorgegaan, Pater van de Heuvel. Maar intussen was er een lerarenraad. Lerarenvereniging heette het zelfs, opgericht, waar ik ook in het bestuur zat. En die waren eigenwijs genoeg om te zeggen, wij willen een reglement correctorsbenoeming maken. De rector mag erbij komen zitten bij die avonden, dat wij al zijn. Dat hoeft niet, maar het mag wel. En als het klaar is, bieden we het aan de directie. Dat is nogal eigenwijs, maar dat gebeurde op meer scholen in die tijd.
Het waren dus de 70's, hè?
Ja. Ja. Ja.
The roaring 70's.
Ja. Dus niet een brief van het schoolbestuur gaan benoemen, maar een brief van de rector dat hij na het uitslag van de stemming gehoord te hebben, het bestuur voorstelde om die niet te benoemen. Nou, de eerste conrectors verkiezing, dat ben ik geworden.
U werd verantwoordelijk voor bepaalde taken, veronderstel ik. Welke taken had je onder je?
Nou, een rooster en natuurlijk een organisatie, dat begon het al mee. En bovendien de toezicht op de klasse 4, 5 en 6 VWO. Dat was het wel, ja, op dat moment.
En je gaf minder les?
Aanzienlijk minder les, ja.
Dat contact met collega-docenten en leerlingen, mist u dat niet?
Nou, met docenten, dat contact, dat ging eigenlijk wel door. En dat, ik was, nou laat ik het zo zeggen, ik had het altijd al veel contact met leraren, oud en jong. Maar dat zou natuurlijk wat kunnen veranderen, omdat ik eigen ideeën had die bij de ene of de andere groepering niet goed vielen. Ik had die eigen ideeën wel, maar ze hebben me er nooit op aangekeken. Mm-hmm. Dus, dat komt mooi uit.
Had je een bepaald onderwijsmotto, hoe je in het vak stond en hoe je dat ook je docenten in je team, zeg maar, wilde duidelijk maken of wilde begeleiden? Wat onderwijsmotto?
Nou, het antwoord is misschien verrassend. En het is in die tijd, formuleerde de schoolleiding dat niet zo. Er werd zelfs nog wel eens door de een of ander gezegd van ja, de ene school en de andere, dat maakt nog niet zoveel uit. Je moet, de lessentabel staat vast. En de leraren zijn het belangrijkste in het overbrengen in wat de leerlingen moeten leren. En dat is het.
Maar dat verder profileren, dat kwam eigenlijk pas later. Dat elke school een bepaalde identiteit moest tonen.
Dat kwam op het TBL veel later. Het enige wat wel was, en die profilering die lag niet aan de rector, maar aan een groep leraren. En dat is toneelstukken en muziek en dat soort dingen. Die werden wel een belangrijk onderdeel van de school. En dat begon ermee dat toen Pater Rector in 1968 afscheid nam, een revue gemaakt werd onder leiding van alweer Paul Offermans.
Ontiekelijk.
Ja. Ja. Eindigend met een kan-kan. Wat Pater Rector niet wist van tevoren. En of hij dat leuk vond, is maar de vraag. Maar nou, daarna zat de vaart erin en iedere paar jaar was er een toneel, hoofdzakelijk wel door leraren georganiseerd, soms ook met leerlingen erbij. Maar dat werd wel een van de belangrijke dingen buiten de lessen waar de school op bekend stond.
Tot op de dag van vandaag, hè?
Ja.
Dus
ja.
Kunnen we eigenlijk ontiekelijk daarvan als basis zien, als begin, als startpunt van die cultuur-aandacht?
Ik denk het wel, ja. Want tevoren werden er nog wel, weet ik, toneelstukken opgevoerd, maar dan van klassieke schrijvers.
Meneer Daniels was daar blijkbaar heel actief in, hè? In die Griekse drama's.
Ja, zoals dat op veel scholen ging met het gymnasium, hè? En misschien ook op HBS, dat wel. Maar toen barstte het los met vrije creativiteit. En dat is, daar is Paul Offermans, dat was een grote verdienste van hem. Met een hele groep anderen die hij onmiddellijk mee had. Dat was een hele vriendenclub.
Ja. Jan Tesser, onder andere. Dacht, ik weet niet of hij zo van de cultuur was, maar dat was wel een dieke, zeg maar.
Ja. En anderen als andere intussen ook oud-gediende als Frans Diels. En nou, ik vergeet er een heleboel.
Mm. Maar dat waren de kartrekkers daarvan.
Ja, grappig is overigens wel dat de tweelingbroer van Paul Offermans op het Maasencollege werkte. En daar iets soortgelijks deed. Dus het is niet, in die tijd was het niet uniek.
Ja, maar voor TBL is het wel een onderdeel. Heel die cultuur en toneel en musical optredens en voorstellingen. Wat een van de belangrijkste dingen is van het visitekaartje van het Titus, volgens mij.
Ja, ja, en dat is op de duur ook bij jubilea van leraren. Dat was dan weer een nieuwe aanleiding om ook een toneel of wat dan ook te organiseren. Dus inderdaad, dat is alleen maar uitgebouwd.
Ja, maar mooi hè, hoe dat dan begint met het ontiekelijk. Ook maar enigszins met gewaagde stukjes erin die men dan toch durfde. Want de paters Karmelieten zaten ook nog aardig voorzien in de gymzaal. Ik weet nog dat de voorstelling in de gymzaal was.
Ja, ja. Ja.
Die mocht er nog bij zijn. Ja.
Ja.
Dus heel bijzonder, om nooit te vergeten.
Ja.
Hey, als ik hier op school kom, dan proef ik dat de mensen die hier werken, en welke rol dan ook, een bepaald trots, een bepaalde trots uitdragen, een TBL-gevoel uitdragen. Herken je dat? Wat is een TBL-gevoel?
Ja, dat maak je samen, dus dat is moeilijk te zeggen.
Maar die trots, hè, dat tref je niet op elke school.
Dat klopt, ja. Ja. Ik denk dat bij de ouderen die voor een aanzienlijk deel al in de jaren 30 hier op school waren, ook de trots was dat een hele kleine school langzaam uitgroeide tot iets van belang in Os. En, En ook nog tot begin jaren 50 eigenlijk de enige echte middelbare school. De MMS kwam net op, dat wel. Hè. Maar bij de jongeren, en daar hoor ik dan ook bij, want ik ben in 1966 gekomen met 15 nieuwe collega's. Dat was de eerste grote golf van jongelui. Allemaal zo'n beetje van dezelfde leeftijd, 15.
Allemaal twintigers.
Ja.
Een mooie tijd moet dat toch geweest zijn.
Maar die
van die jonge honden die hier een school dragen, gaan dragen.
Ja. En die konden ook terecht, omdat ze met zoveel waren, natuurlijk ook gezamenlijk bedenken wat ze wilden. En niet wilden, overigens.
Ja.
Dus dat was net het moment, daar was ik dus bij.
Ja. En daarnaast ook gewoon jong zijn. En dan ook die sfeer die bij jonge mensen, jonge docenten hoort, de school inbrengen, ook als een team, zal ik maar zeggen.
Ja.
Ik denk dat voor je een hele mooie tijd is om aan terug te denken.
Ja, het was natuurlijk wel een innoverende tijd, want er gebeurde van alles. Onverwachte dingen ook. Ook onverwacht voor de schoolleiding, waar ik toen nog niet in zat. Dus. Mm. Ja. Precies, dat was de aardigheid. Dus het was niet zo als ik van mijn oude school gewend was in Eindhoven. Daar was waren de meeste leraren al 40 jaar aan de school en die wisten hoe het ging. En zo bleef het.
Ja. Hoe ging het dan met die grote groep jonge honden, noem ik het dan maar eventjes. En de paters die hier toch ook nog wel in die tijd aardig aanwezig waren.
Nou, die waren er wel in bescheiden mate, maar het probleem voor sommige ouderen was natuurlijk toch wel dat het voor hun een schok was. En dat bleek ook wel in het schoolblad. Dat was sinds vele jaren de tafelronde. Daar heb ik ook nog een tijd als redacteur in gezeten. Daar waren er toch wel die zeiden, dit is toch geen manier, geen stijl van werken. Die waren er wel bij. En dat gaf daar discussies in dat blad. Die ermee eindigde overigens dat het blad werd opgeheven omdat de leerlingen er geen interesse meer in hadden. Mm-hmm.
Stond te ver van hun referentiekader.
Weer, dan kwam er weer eens een ander blaadje wat na een jaar of twee verdween. Maar daar merkte je hier en daar wel de tegenstelling van, ja, dat is toch geen manier van doen bij leraren onder elkaar.
Terwijl je
sommigen
ook,
hoor,
ja,
sommigen.
Ja, want je kreeg ook de wat progressievere, modernere paters die ertussen zaten. Ik herinner me Pater Boermans, nou heeft hij hier niet zo heel lang gewerkt.
Ja, die was eerst redacteur van dat.
Ja. Maar in mijn gevoel als leerling was dat een vrij moderne, modern denkend persoon.
Zeker. Ja. En vergeet niet Pater Falco Thuis, mm-hmm. die na korte tijd, zo rond 1970 schat ik, avonden organiseerde voor ouders. Hoe ze met die jongelui van tegenwoordig moesten omgaan en niet omgaan. Die is daarna verdwenen en toen nog generaal overste van de Karmelieten in de wereld geworden.
Kijk eens aan, ja. Ja.
Maar dat.
En was dat traditioneel of had dat al een moderne tintje, hoe hij die ouders benaderde?
Hij probeerde ze uit te leggen dat de jeugd van nu anders benaderd moest worden dan de ouders zelf gewend waren benaderd te worden.
Oké. Dat was wel een aardige moderne omslag.
Ja, en hij kon dat goed, want hij had een bepaalde manier van, van omgaan met iedereen. Dat je dat ook kon accepteren.
Ja.
Dus dat was nou een pater waar de school plezier van had, maar kort. Want hij is daarna dus naar het bisdom verdwenen en daarna de wereld in.
Ja. En daar aardig. Promotie gemaakt, tenminste een mooie rollen bekleed. Je hebt altijd op het TBL gewerkt eigenlijk.
Ja.
Tegenwoordig wordt er sneller van rol en school en baan gewisseld als mensen daar toegeneigd zijn. Heb je nooit die neiging gehad?
Nou, ik heb wel een keer een verzoek gehad toen ik hier een paar jaar was. Ik was intussen nog aan het promoveren. Ik ben ook gepromoveerd in Utrecht na 5 jaar. Mm-hmm. Grotendeels in mijn vrije tijd. Het eerste jaar had ik 1 dag minder les en daarna de hele week. Dus ik zat 's ochtends om 7:15 al te te typen aan mijn teksten.
Al een gezin toen?
Voor school.
Had jij een gezin toen ook?
Ja.
Ja.
Ja. Ja, dat was zwaar werk.
Nou, zo.
Ja, dat klopt. Maar in die tijd heb ik een verzoek gekregen van mijn promotor of ik geen interesse had in een baan aan de universiteit in Leiden.
Mm-hmm.
Ik heb gezegd, nou, ik ben hier helemaal ingegroeid en ik blijf. Het was achteraf ook wel een mooi aanbod, hoor. Achteraf gezien ook zeker.
Ja, voel je wel vereerd of gevleid dat ja. Dat aanbod er komt?
Ja, maar ik... En bovendien, we waren hier gewoon gewend.
Mm,
en we hoorden erbij, mijn vrouw zat hier ook.
Ja.
Je hebt intussen je vrienden en kennissen... Ik wist overigens van Os helemaal niks toen ik hier kwam.
Was schrikken?
Nee. Nee. Je kijkt het eens aan.
Ja, precies.
Ja.
En je zoekt zelf je rol en positie daarin.
Ja. En het was... We kenden er in het begin dus niet veel mensen. Maar het was natuurlijk ook wel een mooie tijd. Want de school groeide niet vanzelf. Maar er waren dus erg veel kinderen op school... die de eerste in de familie waren... die naar een middelbare school ging. En dat is natuurlijk toch wel een bijzondere situatie die je dan meemaakt. De groep die in de jaren 20, 30 kwam... dat waren veelal mensen die... notabelen is een groot woord voor ons, maar toch. Hè?
Mm-hmm.
De zonen van de dokters en...
Ja, advocaten.
Ja, maar die was niet onuitputtelijk. Dus de groei zat juist in het feit... dat er leerlingen kwamen die kennelijk gestimuleerd werden... om een stapje verder te krijgen dan de MULO is goed genoeg voor jou. Huh?
Ja.
Dus wat dat betreft had het een grote rol. Daardoor wordt overigens natuurlijk je eigen kennissenkring ook een stuk groter.
Mm. Ja. Na al die jaren TBL, 41 jaar heb ik begrepen?
40, maar dan tellen we wel de... die jaren mee dat ik eigenlijk met de VUT was, maar nog een kleine baan had op het
centrale directie als je medewerker, ja.
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 Dus op de school zelf ben ik 36 jaar geweest, waarvan 28 jaar correct.
Mm-hmm. Die rol in de centrale directie. Dat vond je nog wel fijn, omdat terwijl u eigenlijk bijna gepensioneerd was, om die rol te vervullen, om toch nog een beetje betrokken te blijven?
Nou, ik was eigenlijk aangenomen, is ook duidelijk gezegd door Henk Peters, die toen de leiding had. In 2000 kwam die fusie met het beroepsonderwijs tot stand en de MAVO's formeel ook.
Mm-hmm.
En er was wederzijds nog wel wat aarzeling of dat wel goed zou gaan. Dat wil zeggen, sommigen op het TBL die dachten, moet dat nou? Andere vormen van onderwijs erbij. En vanuit het MAVO en het beroepsonderwijs waren er ook die zeiden, TBL die zullen het wel hoog in de bol hebben. Dus kunnen wij wel samenwerken? Nou heb ik nooit enige aarzeling gehad om met andere mensen mee te werken. Integendeel.
Mm-hmm.
Ik vind dat een mooie verrijking. Dus konden ze mij ook wat dat betreft goed gebruiken voor contacten met de andere schoolleidingen.
Ja.
En zo is het ook gegaan.
Ja. Op zich moet het toch een spannende periode geweest zijn. Hè? Eerst kwam de Edith Stijn MAVO. Die met hun redenen zeg maar hier wilde sluiten. Dan kwamen die andere MAVO's ook om de hoek kijken. Hoe ging daar de school en zo'n directie mee om?
Nou, dat is een moeilijke tijd geweest.
Mm.
De start was eigenlijk dat de Vincent van Gogh HAVO een Mondriaan zou worden. Dat wil zeggen de eerste brede scholengemeenschap. En dat had gevolgen voor de aanmeldingen in de jaren erop. Toen kwam het Mazert College met de school aan de Staringstraat.
De Pelgrim.
Ja, de Pelgrim. En het gevolg was dat de Edith Stijn MAVO van 4 brugklassen ging naar aanmelding van 36 leerlingen. Nou, het schoolbestuur, dat was ook het schoolbestuur van die school. Die moest dus wel zeggen, dat kan zo niet verder.
Hmm.
En het merkwaardige was er zijn wel redenen voor, dat op het TBL dat als een donderslag bij heldere hemel kwam. Terwijl ze dat hadden kunnen weten. Je kunt die school met 400 leerlingen en een fors aantal docenten niet zomaar in rook op laten gaan. Ja. Het schoolbestuur had zelfs een paar jaar eerder de statuten veranderd, waarin ook stond dat men streefde naar een bredere scholengemeenschap. Ja. Met andere woorden, ik vond het eigenlijk vanzelfsprekend, maar dat is een moeilijke tijd geworden, want het schoolbestuur zat dus tussen een aanzienlijk deel van het lerarenkoor die niet begreep dat dat moest. En de noodzaak dat het toch die fusie tot stand moest komen. Ja.
Hoe hebben jullie die mensen die het niet zo zagen zitten toch meegekregen? Of hoe is dat gegaan?
Moeizaam. Ook omdat mensen een deel van de schoolleiding niet wist hoe ze dit moesten oplossen. Hmm. En daar is Toon Jagers dan ook, die is natuurlijk vertrokken tenslotte. Dus dat.
Is dat ook voor jou een periode waarin je wel eens een uur langer hebt wakker gelegen?
Nou, daar niet van, maar niet wakker gelegen van het feit dat moeizaam was. Want het, nou ja, dat kon je dus toch zien aankomen, aan wat ik zojuist vertelde. Mm-hmm. Maar de verhoudingen werden toch wat moeizaam. Ook doordat je, een voorbeeld, in de lerarenkamer was één tafel, daar zaten de MAVO-docenten. En dat lag ook aan hun, want zij voelden zich niet zo gekend. Ja. Maar dat lag dus aan twee partijen. En dat is pas heel langzaam gesleten.
Die samensmelting heb je nog wel meegemaakt hier?
Nou, toen Toon Jagers opgevolgd kon worden in 1996, kwam Wim Koopman uit Groningen. En die had zo'n vanzelfsprekende manier van doen, dat binnen een week alle ergernis over wat dan ook wegsmolt.
Hoe kreeg je dat voor elkaar?
Ja, dat is een persoon. Mm-hmm. En wat dat betreft, dat was een fantastische keuze. Ik heb overigens ook in die benoemingscommissie gezeten. Ja. En zonder die school weet ik, zonder die keuze weet ik niet hoe het met de school gegaan zou zijn. Ja. En Wim Koopman die heeft binnen een paar jaar de zaak weer echt weer op orde gekregen. En de volgende fusie, dat was echt, nou ja, dat was voor een deel lag dat aan het Maasencollege. Die zei, wij willen geen twee scholen met MAVO, HAVO, VWO bij elkaar. Mm-hmm. Dat geeft gedoe. En daarna kwam dus het TBL in zicht. En die Wim Koopman die zei, ja, kijk, de MAVO op het TBL die loopt niet zo. Als wij fuseren met bijna alle scholen, dan zijn er MAVO's genoeg. Dus is de MAVO op het TBL ook verdwenen. Die was echt maar klein. En in de tussentijd waren de meeste MAVO-docenten toch echt wel gekend binnen de school. Mm-hmm.
Geïntegreerd. Die zaten niet meer aan een apart tafeltje.
Zo is dat.
Ja.
Ja. Dus, en Wim Koopman is dus de algemeen directeur geworden een paar jaar. Maar die had zijn rol gespeeld. Mm-hmm. Dus ik ben hem zeer dankbaar voor het feit dat hij zo de sfeer hersteld heeft.
Ja. Hij werd algemeen directeur nadat hij hier directeur is geweest.
Hij is in 1996 hier gekomen als rector.
Maar toen kreeg je de boel al meer bij elkaar dus.
Ja.
Ja.
En in 2000 kwam de fusie waar hij toen algemeen directeur werd. Mm-hmm.
Ja.
Toen had hij zijn rol gehad.
Ja, mooi dat het zo goed kan komen. Hè?
Ja, sommige dingen kun je niet voorzien.
Nee, precies.
Maar gaan wel goed.
In het begin hadden we het over een andere periode, over de tijd van de democratisering. Dat was ook dat moet echt een lastige periode voor jullie als docenten en met name directie geweest zijn. Ja. Hoe gingen jullie daarmee om?
Nou, dat was een beetje laveren. Dat heb ik eigenlijk al wel gezegd wanneer het ging om wat docenten vonden, sommige docenten vonden en andere docenten juist niet vonden. Als ik het even zo mag zeggen. Maar ja, ik vond wel dat we steeds met de leerlingen in gesprek moesten blijven. Op een gegeven moment vond ik de sfeer in de eindexamenklasse zo matig. En dat was 3 maanden voor het eindexamen. Dat ik tegen de schoolleider heb gezegd, of je het goed vindt of niet. We gaan een middag gesprekken organiseren in plaats van lessen.
Dat had de prioriteit op dat moment dus.
Ja. Ja. En daarna ben ik nog wel eens een paar keer in de leerlingenruimte. Dat was toen nog aan de voorkant. Hè, geroepen door een grote groep leerlingen. Dat ze toch een discussie met mij wilden over zaken. Ik vraag me niet wat het toen op dat moment precies was. Mm-hmm. Maar ik verscheen wel. En dat werd toch wel gewaardeerd. Ze durfden overigens wel. Er is ooit een avond geweest van de lerarenraad, maar dat weet ik niet eens. Waar na een paar minuten een leerling aanklopte, 's avonds. En zei, wij willen er ook bij zijn. Ik zei, nou, ik zal het voorleggen. En toen kwamen ze met een stuk of 6.
Ja.
Ik zei, kom er maar bij.
Ja.
Kijk, dat soort dingen, ja, dat neemt dan toch de stoom een beetje af.
Ja, dat voelde je wel aan, hè?
Ja.
Dat ging vanzelf of zat je zelf zo in elkaar?
Ja, ik was zelf ook zo oud niet. Maar goed, het is niet een kwestie van leeftijd.
Nee, zeker niet. Maar ja, de ruimte geven en in ieder geval een gelegenheid geven om het woordje te laten, het zegje te laten doen.
Ja.
Want ze roerden hun mondje steeds meer in die tijd.
Ja, echt veel meer. Want er kwamen dus ook discussies over, zoals dat heette, vrij spijbelen.
Vrij spijbelen.
Ja, dat wil zeggen, we maken zelf wel uit of we in de les komen.
Ah ja.
Nou, daar kwam een compromis uit dat de eerste 25 lessen, dat kon zonder overleg, daarna niet meer. Nou ja, dat liep natuurlijk toch een beetje uit de hand, of het verliep een beetje. Maar daar kwam wel rust in.
Ja. Maar er waren ook docenten die toch aardig meedachten, of in ieder geval meevoelden met die leerlingen.
Natuurlijk.
Hoe ging je daarmee om? Hoe sprak je die aan?
Als de leerlingen zelf die gedachten hebben en leraren dat ook voelen, nou dan is dat toch een gegeven. Dan moet je niet tegen hen verzetten. Ik zou niet weten waarom.
Ja.
Alleen ik kon natuurlijk niet zeggen, oudere leraren die er alleen maar commentaar op hebben, die schrijven wij af. En dat heb ik nooit gedaan. En dat hebben ze ook niet zo gevoeld.
Liet iedereen in zijn waarde.
Ja.
Zowel collega's als leerlingen.
Ja.
En oud en jong.
Ja. Een heel bijzonder punt is overigens dat toen ik kwam, het niet-onderwijzend personeel geen enkele rol had. Die hadden hun koffiepauzes in het keukentje. Kwamen niet in de lerarenkamer. En dat is pas maar heel langzaam veranderd. Bijvoorbeeld die conrectorsverkiezingen, daar hadden zij ook geen stem in, want ze waren geen leraar.
Nee.
Ja, dat is geen want, maar er is zelfs niet over gepraat.
Dat is later veel ten goede gekomen, hè? De waardering van ook die medewerkers.
Ja. Pas in 1987, dan ben je dus een eind verder, kwam in de schoolleiding, kwam in het jaarboekje leraren en niet-onderwijzend personeel onder één noemer.
Ja.
Dus tevoren was dat wat je noemt personeel.
Ja.
Zoals dat in oudere tijden personeel bedienend was.
Terwijl die medewerkers zulke belangrijke schakels zijn om een school draaiende te houden. Hè?
Zeker. En als je de mensen bekijkt waar het om ging, was dat ook zeker het geval op onze school.
Was meneer, de zoon van de vorige conciërge, dacht ik. Was dat Willy van den Broek die in die tijd nog conciërge was?
Willy van den Broek is in 1967 zijn vader opgevolgd.
Ja.
Die in 1928, toen de nieuwbouw net klaar was, aangenomen is. Ja. En ook in de villa woonde. Stukje.
Ja.
Dus die is na 39 jaar met pensioen gegaan. Ja. Toen is Willy gekomen. En eind jaren 80 is inderdaad zijn schoonzoon, is het, hem opgevolgd. Dus dat is, als het even doorgaat, is dat een eeuw.
Ook bijna 100, niet alleen 100 jaar TBL, maar 100 jaar geslacht of familie van den Broek, zo'n beetje. Ja, die, bijzonder, hè?
En die waren dus ook echt vergroeid, want Willy van den Broek die zei, als op zaterdag om 1 uur de school dichtging, dan fietsten wij door de gangen, dat mochten wij.
Kijk, ja, ja.
Dus die hoorden er wat op voor zichzelf helemaal bij.
Ja, dat moet een mooie tijd geweest zijn. Wat is een van uw mooie of mooiste herinneringen?
Ja, er zijn er zoveel, maar het, ja, misschien toch ook wel het 25-jarig jubileum van ons. Dat was Jos van Aert, de andere klassicus die toen aangenomen was in 66. En André van Zuylen, Nederlands. En daar is 1 of 2 dagen zelfs creatieve dagen aan gewijd. Door de leerlingen grotendeels georganiseerd. Misschien wel helemaal, dat weet ik niet meer. Mm-hmm. Maar dat was prachtig.
Daar denkt u nog met een heel goed gevoel aan terug.
Ja. En dat was overigens niet de eerste keer dat er naar aanleiding van jubilea iets gebeurde. Want daar hebben we het nog niet over gehad. De eerste conrector die niet pater was, Johan Bodde, die nam in 1978 afscheid. En ik heb nog een foto bij me. Dat hij daar in de hal staat met een legioen van, vooal jongere leerlingen. Want ja. daar was hij, hij had toezicht op klas 2 en 3. Ja, om hem heen. En dan kon je zien hoezeer hij gewaardeerd werd. Was overigens ook een bijzondere man, want hij heeft in 1930 op onze school eindexamen gedaan.
Kijk. Ja.
Is daarna, ik denk, een tijdje in het lager onderwijs geweest. Dat weet ik helemaal niet. Maar hij is in 1949 op school gekomen. Tot 1978. Ja. En hij had zo'n klein manneke. En die had gezag. En die kon ook met iedereen meedenken. En daar heb je het weer. Die kon ook met Paul Offermans en al zijn kennissen meedenken en discussiëren. Want dat was ook het aardigheid. De eerste jaren dat ik in de schoolleiding zat, toen was Johan Bodde er nog. En daar hadden we ook discussies over opvoeding.
Hoe ziet u de toekomst van deze school?
Het is een moeilijk jaar om daarover te praten.
Ja, ja, ja.
Want Tom Broks heeft zoveel goed gedaan voor de sfeer en de manier van werken en het steunen van initiatieven. Ook steunen van initiatieven zonder dat de schoolleiding die van tevoren eerst bedacht had. En dat is heel knap. Hij heeft een enorme groep medewerkers de ruimte gegeven om op een bepaalde manier te werken. En met die mensen moet het goed gaan in de toekomst voor de school.
Nou, dat is heel mooi om daar richting afsluiting te gaan. Welke kracht had Tom om dit gerealiseerd te krijgen?
Nou, ik heb hem wel eens in de tijd dat ik bij de centrale directie was, toen ben ik de directies wel eens rondgegaan met de vraag wat zij vonden dat er moest gebeuren, wat de zwakke punten of sterke punten waren in het hooghuis als geheel. En het gesprek met Tom Broks, die toen de Ruivert werkte, is mij het meest bijgebleven. Met andere woorden, het zat erin.
Ja, en wat sprong er dan voor uw gevoel uit, voor je gevoel uit?
Hoe moet ik dat zeggen? Hij keek verder dan we geven les. We proberen die leerlingen zo goed mogelijk voor de toekomst klaar te krijgen. Hij kon verder denken. Mm-hmm. En dat is wel gebleken. Want hij is in 2006 bij het plotselinge vertrek van Maria van Hattem binnen 3 dagen op het TBL gekomen. Als tussenpaus voor een half jaar.
Nog maar even waarnemend, ja.
Ja. En dat is toen door het personeel en de MR binnen een maand of 2 voldoende geweest om te zeggen, blijft dan toch.
Ja, ja.
Nou, dat is een kwestie van karakter. En hij heeft zelf wel eens gedacht, geloof ik, ik kom maar van de MAVO in Ravenstein af. Want dat was
herkenbaar,
zo.
Ja.
dat was zo. Maar, ze hadden het niet beter kunnen treffen.
Ja, mooi. Mooie woorden. En die visie van Tom past eigenlijk bij het gehele onderwijs en bij elke school. Maar bij een school waar die de naam Titus draagt en waar kennis is maar de helft. Het motto is, een van de motto's is, waar Titus al over sprak. Past dat van Tom natuurlijk en van het hele personeel van deze school helemaal bij je?
Ja, en Tom Broks heeft natuurlijk ook nog tijdens zijn rectoraat nog een opleiding gevolgd. Doe het allemaal, pas het maar eens in je hoofd. Ik heb het al gezegd.
Genoeg bewondering, ja. Ja. Nou ja.
Dus de toekomst, die moet goed zijn.
De basis is goed.
De basis is na 16 jaar Tom Broks. Ja, toch?
Ja.
Ja, ja toch? Ik dacht het wel. Ja. Ja, want ik was...
2006.
Ja, 2006 heb ik afscheid genomen daar en is hij toen gekomen. Ja. Als ik me vergis in het jaar, dan
ligt het stellen we er nog wel bij. Ja,
ja. Maar dat is zo'n lange periode dat de school weet wat ze wil en wat goed is voor de opvoeding van de leerling. Ja.
Ligt een mooie taak, een mooie uitdaging voor zijn opvolger.
Zeker. Ja.
We gaan het afronden, zei ik al. Zijn we iets vergeten, Frans? Iets vergeten te bespreken? Of wat je nog graag kwijt wilt of ons mee wilt geven?
Nou, ik denk dat ik genoeg gezegd heb. Ik hou niet van lange woorden.
Mooi gesproken. Dankjewel. Ik vond het een heel prettig gesprek.
Mooi.
En fijn om met je aan tafel te zitten van iemand die ook Mr. TBL genoemd mag worden.
Met alle bescheidenheid, want Toon Jagers is al veel langer geweest.
Ja, maar dan toch vrij snel in de schaduw.
Ja. Ik spreek het maar niet tegen.
Dankjewel, hè.
Ja.
Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Binnenkort verschijnt er weer een nieuwe aflevering. Houd daarvoor de socials van het TBL in de gaten. Delen van deze link onder uw social media contacten is fijn.